Hey, jij daar. Tof dat je luistert naar de Leefstijllab podcast. Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Dat doe ik met wetenschappers, artsen, psychologen, coaches en mensen die hun leefstijl drastisch hebben omgegooid. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal vanuit interesse en verwondering. Vandaag ga ik in gesprek met Charlotte den Boer. Charlotte rondde de HBO-studie Voeding en Diëtetiek af en de Master Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit en is momenteel werkzaam als zelfstandig ondernemer. Charlotte begeleidt vrouwen op het gebied van voeding, leefstijl en vruchtbaarheid en helpt hen om hun zwangerschapskans te vergroten door aanpassingen te doen op het gebied van leefstijl en gezondheid. Daarnaast begeleidt ze vrouwen met PCOS bij hun voeding en leefstijl. Ze is erg actief op Instagram, waar ze onderbouwde tips en advies deelt op het gebied van voeding en vruchtbaarheid en de strijd aangaat met de vele onzin die over dit onderwerp verspreid wordt. Ik gooi haar een paar dilemma's in, vraag haar naar haar leventje op Curaçao en we bespreken de rol die voeding wel of niet kan spelen in het verhogen van het libido en het verbeteren van de vruchtbaarheid. Leuk dat je luistert. Hey Charlotte, wat leuk dat ik je mag spreken vandaag.
Ja, hi.
Ja, wij gaan het vandaag hebben over een mooi onderwerp. Namelijk voeding en vruchtbaarheid.
Ja.
Want dat onderwerp gaat jou aan het hart.
Dat klopt. Ik help inderdaad vrouwen met een kinderwens om hun vruchtbaarheid te verbeteren, zodat ze hun kans op een zwangerschap kunnen vergroten.
Yes. Nou ja, daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar je kent de podcast. We gaan eerst beginnen met het dilemma. En jij moet kiezen.
Oké, okay, let's start.
Daar komt het eerste dilemma. 365 dagen per jaar, 25 plus graden, of lekker genieten van de verschillende seizoenen die Nederland kent.
Ja, wat denk je zelf, Roel? Waarom zit ik op Curaçao?
Nou, aan jou.
Ja, elke dag zomer. Ja. Heerlijk.
Ja, want jij woont niet in Nederland, maar je zit inderdaad op Curaçao.
Ja, dat klopt. We zijn inderdaad eind vorig jaar verhuisd en zitten we lekker hier.
En het weer was wel een van de belangrijkste redenen om te vertrekken?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dat Nederlandse weer heb je misschien een paar weken per jaar echt lekker weer. En dat vond ik te weinig, want ik ga echt heerlijk op die zon en het strand en de zee. En in Nederland heb je dat gewoon niet echt. Dus daarom wilden we eigenlijk altijd al verhuizen naar een tropisch eiland, om het zo te zeggen.
Uh-huh.
En toen kregen mijn vriend ineens de kans om hier zijn eigen tennisschool te beginnen. En toen zijn we meteen verhuisd, dus nu is het weer.
Ja, en hoe lang wonen jullie er nu?
3 kwart jaar ongeveer.
Ja, dus je bent inmiddels wel al een klein beetje gewend aan die constante temperatuur.
Ja. Ja, heerlijk, heerlijk. Al was het gisteren even lastig, we hadden gisteren een totale blackout. Dus dan heb je geen airco, geen ventilator. Dan is het even zweten, vooral 's nachts natuurlijk. Maar over het algemeen is het heerlijk, die warmte.
Dus gisteren heb je je spullen gepakt en ben je naar het strand gegaan om uit te blazen?
Nou, ik lag inderdaad lekker bij het strand. Ik kon toch niks doen voor mijn werk. Dan ga je maar lekker in de zon liggen, lekker in de wind. Dus dat was heerlijk.
Ja, precies, precies. Nee, want kun jij een beetje een gemiddelde dag omschrijven op Curaçao?
Jazeker, jazeker. We staan vroeg op. Het is hier ook vroeg licht en het wordt vroeg donker. Dus je gaat een beetje met dat ritme mee automatisch.
Mm-hmm.
Dan gaan we sporten. Dan gaan we werken. Dan gaan we eten. Dan gaan we werken. Dan gaan we eten. En dan gaan we slapen. En tussendoor doen we nog heel veel leuke dingen. Lekker aan het strand liggen. En lekker naar de happy hours gaan. Leuke dingen doen. Afspreken met mensen. Dus het is hier echt, echt hartstikke leuk.
Ja, nou, klinkt goed. Klinkt goed. Nou, en wat ik me dan ook afvraag. Vaak mensen die vlakbij het strand wonen, die komen er dan toch minder vaak dan mensen die daar niet bij in de buurt wonen soms. Hè, omdat het zo vanzelfsprekend is. Maar hoe zit dat bij jou? Ben jij meerdere dagen per week op het strand te vinden?
Nee, was het maar zo. Feest. Het klopt inderdaad. We wonen aan het strand en we hebben ook een zwembad met de rest van het park. Maar ik heb denk in het half jaar dat ik hier woon misschien 10 keer aan het zwembad gelegen. Dus ja, het is heel chill dat het er is. Maar ja, in de realiteit ga je gewoon minder vaak, dat klopt.
Ja, ja, en wat zegt dat? Dat je vooral met je werk bezig bent? Of dat zwemmen niet zo leuk is? Of
Nee, vooral het werk, vooral het werk. Ook in de weekenden zijn we meestal aan het werk. Ik ben natuurlijk net mijn bedrijf echt flink aan het opbouwen. Ook een business coach in de arm genomen. Dus dat vraagt gewoon heel veel tijd.
Ja.
Dus ja, werk had niet even voor. Maar dat hoort natuurlijk ook bij als ZZP'er.
Ja, tof. Hey, het tweede dilemma. Elke dag oesters of elke dag vijgen?
Oeh, vind ik eigenlijk allebei niks.
Oh, dan is het een echt dilemma.
Ja, dan maar die vijgen. Dan kan ik nog een smoothie van maken of zo. Dan proef je ze niet echt.
Ja, ja, ja. Ja, want waarom denk je dat ik deze twee producten gekozen heb voor je?
Ja, ik denk dat jij denkt dat ze misschien je libido verhogen.
Precies, en daar gaan we het dadelijk even over hebben. Maar jij framet hem al mooi.
Mm-hmm.
Ben je het er niet mee eens?
Nee, ik heb het uiteraard uitgezocht. Want het zou natuurlijk prachtig zijn als één simpel voedingsmiddel je libido kan verhogen.
Mm-hmm.
Maar dat ligt iets genuanceerder. Om het even een beeld te geven, in oesters zitten zink. Zink is belangrijk voor de aanmaak van zaadcellen. Maar dat betekent niet meteen dat het je libido verhoogt. Dus dat ligt in werkelijkheid iets genuanceerder.
Ja, precies. En dat is volgens mij het mooie, maar ook het moeilijke aan voedingswetenschap.
Ja, voedingswetenschap is ingewikkeld.
En soms zien mensen door de boom het bos niet meer.
Nou, vaak zien mensen door de boom het bos niet meer, inderdaad. Ga maar googlen op voeding, vruchtbaarheid, et cetera. Dan kom je een hele hoop tegen met een hele hoop onzin. Dus ja, dat is gewoon voor iemand die weinig verstand heeft van voeding of zich daar niet in heeft verdiept, is dat heel erg lastig.
Ja, en dat is ook wel een van de hoofdredenen dat ik jou heb uitgenodigd om over dit thema verder te praten. Want je leest van alles, hè, over voeding en vruchtbaarheid.
Nee, ja, zeker.
En niet alles is even waar.
Nee, eigenlijk is het meer onzin dan zinvol, wat je in ieder geval op internet kan vinden.
Ja, precies. Nou, in ieder geval over de libido-verhogende mogelijkheden van voeding, daar ga ik het eigenlijk verder met je over hebben. Ik geloof dat je daar een stevige mening over hebt, dus leuk om daar nog even wat verder op in te gaan.
Yes.
Dan kom ik bij het laatste dilemma. Elke avond om 9 uur naar bed of elke ochtend om 6 uur opstaan?
Oeh, dat doe ik eigenlijk altijd. Ik ga altijd om 9 uur slapen en ik sta rond 6 uur op. Dus dat is helemaal geen dilemma.
Kijk, dus je hebt gewoon een goede lange nacht.
Ja, heerlijk, heerlijk.
Slaap jij dan ook goed?
Nou, ik heb een tijdje heel slecht geslapen.
Mm-hmm.
Omdat ik, lang verhaal kort, ik had heel vaak last van blaasontstekingen. En dan ben ik meer water gaan drinken, ook 's avonds. En dan had je geen blaasontstekingen, maar dan werd je wel 3-4 keer per nacht wakker om te plassen. Ja, en dan moet je weer in slaap vallen, dat is een heel ding. En toen ben ik in 1 keer minder gaan drinken 's avonds. En nu hoef ik nog maar 1 keer uit. Dus sinds een tijdje slaap ik echt weer een stuk beter.
Oh, fijn, fijn. En dan voel je je overdag waarschijnlijk ook wel een stuk beter.
Nou, zeker, zeker. Slaap is het belangrijkste. Want als je natuurlijk een slechte nacht hebt, dan heb je ook een slechte dag. En nou, et cetera. Dus slaap is echt heel belangrijk.
Nou ja, en je zei net ook dat jullie druk zijn beide met het opzetten van jullie bedrijf. Is dat ook iets waar je 's nachts wel eens van wakker ligt?
Ja, ik probeer het niet te doen. Ik heb echt een regel van, oké, zodra ik in bed stap, ga ik niet meer nadenken over mijn werk, mijn bedrijf, et cetera. Is wel lastig, maar ik probeer het wel echt te doen. Want je hebt natuurlijk altijd dingen die je kan doen als ZZP'er. Je bent nooit uitgewerkt, dus je kan bij wijze van spreken de hele nacht wel wakker liggen om dingen te bedenken en dingen te regelen. Maar dat heeft gewoon geen zin. Dus zodra ik in bed stap, is het gewoon knop om en niet meer nadenken over dat soort dingen.
Nou, wat goed. Ja, want nog heel even ter introductie van jou. Kun je nog heel even kort over jezelf vertellen wat je nu doet en wat jouw achtergrond is qua opleiding?
Ja, zeker. Ik ben heel lang geleden begonnen met een opleiding voor schoonheidsspecialist. En dat vond ik heel interessant, maar toen kwam eigenlijk al gauw naar voren een mooie uitkomst van binnenuit. Dus toen ben ik verder gegaan met de opleiding voedingsconsulent en gewicht of iets, hoe die ook heette, thuisstudie.
Oh ja.
En dat vond ik zo interessant dat ik toen de hbo-studie ben gaan doen, voeding en diëtetiek. En dat focust zich vooral op het wat en het praktische gedeelte. Maar ik wilde ook meer diep duiken in het waarom en waarom is het nou allemaal zo. Dus toen ben ik ook nog verder gegaan met de masteropleiding Nutrition and Health in Wageningen.
Ja, dus je hebt echt van de meest praktische kant als gewichtsconsulent tot de wetenschappelijke kant van voeding bekeken.
Ja.
En nu werk je als diëtist.
Ja, nu werk ik als diëtist en ik help vrouwen met de kinderwens om gezonder te leven, waardoor dus hun vruchtbaarheid kan verbeteren en ze hun kans op een zwangerschap kunnen vergroten.
Ja, dat is een mooie missie. Kijk, voordat je überhaupt kunt gaan denken aan een kinderwens en vruchtbaarheid, moet je natuurlijk ook wel een beetje zin hebben in seks.
Ja, dat is wel handig.
Ja, dat is wel handig voordat je in het bed of, nou ja, dat hoeft tegenwoordig ook niet meer, maar terechtkomt met z'n tweeën. Ja, en dan lees je inderdaad van alles om je voeding te gebruiken om meer zin te krijgen. Ja, en wat is nou eigenlijk de relatie tussen het eten en ons libido?
Ja, goede vraag. Ik zou willen dat er echt een causale relatie was tussen echt product A of voedingsmiddel B en een hoger libido.
Mm-hmm.
Maar dat ligt iets genuanceerder. We weten bijvoorbeeld wel dat een gezonde leefstijl, een goed gewicht, dat samenhangt met een betere gezondheid en dus een betere vruchtbaarheid en ook een betere libido.
Mm-hmm.
Maar er zijn geen specifieke dingen die echt, ja, causaal je libido verhogen. Maar over het algemeen geldt, hoe gezonder jij leeft, hoe gezonder je in het algemeen bent. Dan heb je gezondere haar, gezondere nagels, gezondere organen, gezondere tenen bij wijze van spreken en dus ook een beter libido.
Ja, maar wat ik me dan afvraag, hoe komt het dan toch, hè? Want je zegt, ja, dit is eigenlijk niet echt één specifieke product dat leidt tot een beter libido. Maar hoe kan het dan dat er nou al eeuwen geschreven wordt over, ja, eet dit wel of eet dit niet om zin te krijgen? Waar zou dat vandaan komen?
Ja, dat is natuurlijk een soort droom die verkocht wordt. Het zou natuurlijk geweldig zijn als je door een bepaald product of door een bepaald iets een hoger libido hebt. En ik geloof ook echt wel dat een soort van, dat er ook wel iets in zit, misschien een soort placebo-effect, dat mensen zien van, hey, als we elke avond oesters eten, dan hebben we meer seks. Dat zou best kunnen, maar het blijkt gewoon niet uit de wetenschap.
Ja.
Dus dat is het lastige eraan.
En als we dan meer afdalen, zeg maar, naar de micronutriënten, zijn er bepaalde micronutriënten die belangrijk zijn voor je libido?
Niet specifiek. Het bewijs is inderdaad een beetje circumstantial. Kijk, sommige voedingsstoffen zijn belangrijk voor de aanmaak van zaadcellen.
Mm-hmm.
Maar dat betekent niet meteen dat ze je libido verhogen.
Nee.
Dus dat ligt inderdaad iets genuanceerder. Maar over het algemeen is elke voedingsstof of elke micronutriënt is gewoon belangrijk voor je algemene gezondheid. Dus ook voor je vruchtbaarheid. Want hoe gezonder jij bent, hoe meer het ook kan doorstralen naar je vruchtbaarheid. En naar je libido.
Ja, precies, precies. Ja, en dan nog een vraag voor de mannelijke luisteraars. Zijn er dan ook nog voedingsmiddelen die ook nog erectiebevorderend zijn? Dus die er überhaupt voor zorgen dat je kunt presteren? Of geldt hier eigenlijk hetzelfde voor?
Geldt eigenlijk hetzelfde. Er is een soort iets op internet wat ik wel eens heb gelezen, dat voedingsmiddelen de bloedstroom zouden kunnen stimuleren. Dus ook de bloedstroom naar de penis en libido.
Mm-hmm.
Maar ook, again, uit de wetenschap blijkt dat niet helemaal.
Komt het er dan eigenlijk gewoon een beetje op neer als het gaat over voeding en libido, dat je gewoon gezond moet eten in de hele breedte en dat gewoon goed is voor je lijf en lekker in je vel zitten en dat daar dan mogelijk het effect zit in vergelijking met als je echt ongezond zou eten en te weinig bewegen, et cetera?
Ja, daar sla je de spijker op zijn kop. Dat klopt helemaal. Eigenlijk is gewoon een gezonde leefstijl, dus alle leefstijlfactoren zijn belangrijk voor een gezond libido. Bijvoorbeeld ook stress. Je kan nog zo gezond eten en goed slapen en elke dag sporten. Maar als je mega veel stress hebt, dan heeft het ook invloed op je mentale gezondheid. En dan kan het ook weer invloed hebben op je libido. Dus eigenlijk zijn al die leefstijlfactoren belangrijk om mee aan de slag te gaan. Om dus je algemene gezondheid, maar ook je stemming en je libido dus te verbeteren.
Ja, precies. En het is dus niet zo dat we massaal bijvoorbeeld aan de vijgen moeten of aan de oesters of aan de ananas of
nee.
Ik weet niet allemaal wat we voor producten voorbij zien komen om in bed te belanden met een leuke man of vrouw.
Nee, ik zeg eigenlijk altijd ga eten aan de hand van de 3 G's. Dat is gezond, genoeg en gevarieerd en dan zit je eigenlijk gewoon goed.
Ja, mooi. Oké, dan hebben we genoeg over het libido. Ik heb er genoeg van.
Oké, nee. Oké.
Maar net als bij het libido worden er ook heel veel beweringen gedaan over voeding en vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid. Ja, en ook hier vraag ik me eigenlijk een beetje af, wat is nu echt de bewijslast dat je door voeding je kans op een zwangerschap kunt vergroten?
Daar is zeker wel wetenschappelijk bewijs voor dat in ieder geval voeding en een gezonde leefstijl je vruchtbaarheid kan verbeteren en dus ook je kans op een zwangerschap kan vergroten.
Mm-hmm.
Maar je kan natuurlijk niet zwanger worden door gezond leven alleen. Daar is eerst iets anders voor nodig, namelijk op de juiste tijd gemeenschap hebben met je partner, want anders kan je gewoon niet zwanger worden. Dus daar begint het mee en leefstijl en gezondheid kunnen echt wel. Ja, wat ik altijd zeg is, door middel van leefstijl en gezondheid kan je de optimale omstandigheden in je lichaam creëren voor je goede vruchtbaarheid en een zwangerschap. Maar je kan nooit zwanger worden van voeding alleen.
Nee, precies. Welke adviezen worden er gegeven aan mensen met een kinderwens?
Ja, dat is een beetje no-brainer, maar minder alcohol, stoppen met alcohol en niet roken.
Mm-hmm.
Die zijn natuurlijk heel erg duidelijk, maar bijvoorbeeld ook het eten van meer vezels, dat lijkt samen te hangen met een goede vruchtbaarheid. Meer plantaardig, minder dierlijk. Goede inname van gezonde vetten, volwaardig eten, langzame koolhydraten. Genoeg vitamines, genoeg mineralen, antioxidanten. Dat zijn allemaal dingen die kunnen bijdragen aan een goede vruchtbaarheid.
Ja, en wat bedoel je dan met antioxidanten?
Dat zijn een soort van, hoe ga je dat uitleggen? Gezondheidsbevorderende stofjes in vooral groente en fruit, maar ook noten, zaden en pitten. Die zijn ook belangrijk voor een goede gezondheid en ook voor een goede vruchtbaarheid. Er zijn ook internetbronnen, de zaakjes, die aantonen dat antioxidanten suppletie de vruchtbaarheid verbetert. Maar dat is niet echt heel erg sterk aangetoond. Er zijn wel studies die in die richting wijzen, maar als je kijkt naar de grotere studies, dus echt de systematische reviews en de meta-analyses, dan blijkt het niet helemaal. Maar het is natuurlijk altijd goed om die antioxidanten uit je normale voeding te halen.
Ja.
Door middel van groente, fruit, et cetera.
Ja. Ja, en als ik jouw rijtje zojuist hoor, dan hoor ik daar eigenlijk gewoon de schijf van 5. Gewoon de standaard adviezen in Nederland die gegeven worden als het gaat om gezonde voeding. Klopt dat?
Ja, eigenlijk inderdaad het mediterrane dieet.
Ja, ja, ja. En dat bestaat vooral uit vezels, groente, fruit, ja, een beetje olie.
Ja, eigenlijk gewoon gezond genoeg en gevarieerd eten.
Ja.
Komen we weer bij de 3 G's.
Ja, precies. En om zwanger te kunnen worden is natuurlijk een gezonde man en een gezonde vrouw nodig. Zijn daar dan ook nog eventuele verschillen tussen wat mannen wel of niet zouden moeten eten en vrouwen?
Niet direct. We weten alleen wel dat vrouwen natuurlijk wordt aangeraden om foliumzuur te gebruiken en vitamine D.
Ja.
Als ze zwanger willen worden. Maar er zitten geen specifieke verschillen in.
Nee, want is het dan hier ook zo dus dat mannen die hun zaadkwaliteit zouden willen verbeteren, dat die ook gewoon gezond moeten eten. Ondanks dat je vaak leest van eet dit, neem zink suppletie of selenium. Dus hele specifieke dingen. Ja, geldt dat ook weer van nou, neem dat met een korreltje zout?
Ja, exact, exact. Er was bijvoorbeeld pas een studie die toonde aan dat het eten van noten de zaadkwaliteit bij mannen verbetert. Maar dan zie je dus dat dan de ene groep kreeg dan het westerse dieet, dus super gezond met een handje noten. De andere groep kreeg dan het westerse dieet zonder het handje noten. En dan degene die bijvoorbeeld het handje noten aten. Die hadden dan een betere vruchtbaarheid, de zaadkwaliteit verbeterde. Maar goed, je zit dan nog hartstikke leuk het handje noten. Maar je hebt dan dus alsnog dat westerse dieet wat helemaal niet gezond is. Dus om het echt goed te doen, zou je vooral daar naar moeten kijken. En niet per se naar het handje noten. Dus die losse voedingsmiddelen, het is wel een beetje onderzocht, maar niet echt hard onderzocht.
Want het is natuurlijk een booming business, als het even gaat over mannen. Van penisvergrotende middelen tot ejaculatievergrotende middelen. Ja, er zijn mega veel supplementen en preparaten voor onder de gordel, zeg maar. Zit daar nog iets tussen voor mensen die daar hun baat in zoeken?
Niet wetenschappelijk bewezen. Je hebt inderdaad bijvoorbeeld maca, er zijn wel studies naar gedaan, maar het komt er eigenlijk altijd uit dat het niet hard gemaakt kan worden door middel van goed kwalitatief onderzoek.
Mm-hmm.
Het enige wat wel werkt is anabole steroïden. Maar dat heeft weer heel veel nadelen op de lange termijn, dus dat zou ik zeker niet aanraden.
Ja, 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 precies. Want hoe zit dat dan?
Door middel van anabole wordt jouw testosterongehalte verhoogd en daardoor verhoogt eigenlijk ook je libido.
Oh ja. Zijn er nog speciale dingen voor vrouwen die het kunnen vergroten, verbeteren?
Nee, ook weer het advies gezond, gevarieerd en genoeg eten.
Ja.
En die supplementen inderdaad, als je zwanger wil worden, vitamine D en foliumzuur.
Ja. Ja, en wat je misschien wel hoort, zeg maar, tussen de regels, dat ik dan toch op zoek blijf naar is er dan iets wat werkt. Herken je dat van mensen?
Ja, je wil natuurlijk altijd een quick fix. Het is helemaal niet leuk om gezond, genoeg, maar gevarieerd te eten. Je hebt liever gewoon een pil, waardoor je hup sneller zwanger kan worden. Ik zou willen dat het bestaat, maar het is er helaas echt niet. Zodra het er is, horen jullie het allemaal. Maar ja, ik hou de wetenschap natuurlijk in de gaten. Maar er is gewoon echt niet iets specifieks wat direct leidt tot een hoger libido en een betere vruchtbaarheid.
Ja, ja, precies. Ja, en dat is eigenlijk heel mooi en goed. Dus ik deed dat natuurlijk ook wel een beetje bewust om te kijken van, hey, zit er dan toch nog ergens ruimte voor een specifiek product? Omdat dat gewoon nog steeds is wat ik heel veel zie. En dat lijkt dan toch niet helemaal over te komen of zo bij mensen of de media. Van hey, misschien moeten we daar gewoon eens mee stoppen. Of ja, moeten we genuanceerder over voeding schrijven?
Ja, kijk, weet je wat het is? Wetenschap is niet sexy of zo. Wij roepen als wetenschappers altijd ja, genoeg eten, gevarieerd eten, geen maaltijden overslaan. Dat is niet heel erg leuk en aantrekkelijk advies of zo. Het is natuurlijk veel spannender als jij zegt, nou, ik heb hier een supplement of ik heb hier een voedingsmiddel, waardoor je zwanger kan worden. Dus daarom spreekt dat mensen ook veel meer aan, dat soort dingen.
Ja, 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 precies. Ja, want jij begeleidt vrouwen met een kinderwens op het gebied van voeding. Ja, wat kom je allemaal in de praktijk tegen? Wat hoor je allemaal? Welke weg hebben zij bijvoorbeeld al afgelegd?
Ja, dat wil je niet weten. Nee, je hoort inderdaad heel veel dingen voorbij komen. Inderdaad, ja, supplementen, hooggedoseerde supplementen, medicijnen soms zelfs, allerlei andere dingen. Thee, van die superhooggedoseerde Chinese kruidenthee. bepaalde standjes, sokken aan of uit in bed, hoe de maan staat. Je hoort zoveel dingen voorbij komen. Het is echt, echt bizar.
Ja, maar het illustreert wel dat mensen die een kinderwens hebben en die nog onvervuld is, toch op zoek zijn naar datgene wat hen kan helpen. Dus er zit wel een hele duidelijke behoefte onder.
En het is natuurlijk als ouders is het mooiste wat je kan willen als is een babytje krijgt. Daar doe je dan ook alles voor. Het is voor veel mensen natuurlijk echt een droom.
Ja, ja, en dat maakt mensen dus ook vatbaar voor allerlei adviezen op dit gebied.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Als jij iets super graag wilt, het is echt je grootste wens, dan ja, pak je eigenlijk alles aan wat je kunt pakken.
Ja, in die zin is dus zwanger worden is helaas niet voor iedereen makkelijk of zelfs weggelegd. En dat proces naar een kindje of naar beslissing dat er geen kind kan komen of komt. Dat kan enorm lang duren en verdrietig zijn. Of nee, dat kan niet. Dat is gewoon zo. Maar dat kan dus ook wel gevoelens van stress en schuld met zich meebrengen. Ja, wat zie of hoor jij daarvan, zeg maar, in combinatie met voeding?
Je ziet inderdaad heel veel vrouwen die het zichzelf kwalijk nemen. Dat ze dingen niet goed doen. En zeker ook als je natuurlijk zo goed je best doet, maar dat lukt niet. Dan moet je ook heel goed je best doen om je motivatie te vinden. En juist om gezonder te leven is die motivatie heel belangrijk. Maar als jij elke maand weer ongesteld wordt, elke weer een negatieve zwangerschapstest, ja, ga jij dan maar je motivatie vinden om gezond te eten.
Ja.
Dus dat is heel erg lastig. Het is een hele kwetsbare doelgroep eigenlijk, waar je mee werkt.
Ja, en want jij had het toen straks ook over stress. Dat ook best wel effect heeft, één, op je libido. Maar ook dus, op je vruchtbaarheid. Maar zo'n onvervulde kinderwens brengt ook gewoon heel veel stress met zich mee.
Nou, precies. En ik sprak pas een cliënt die het eigenlijk heel mooi verwoordde. Kinderen krijgen is eigenlijk heel mooi en is heel waardevol, zoals je dat met z'n tweeën doet. Maar als je bijvoorbeeld, als het nu moeite kost, als je in een fertiliteitstraject zit, ja, dan wordt gemeenschap met je partner wordt gewoon in en uit, bij wijze van spreken. En de hele liefde, de hele passie is eigenlijk weg. Het is echt iets heel zakelijks geworden. Dus alle plezier gaat er ook vanaf. En dat zorgt weer voor heel stress. Terwijl stress ook weer een negatieve invloed zou kunnen hebben op de vruchtbaarheid. Dus het is echt een soort cirkeltje waar je dan in komt als stel eigenlijk.
Ja, precies. En ook dus de stress van al die behandelingen en die spuiten zetten en naar het ziekenhuis en wachten op de uitslag binnen 2 weken, et cetera. Want dan wordt er gezegd, ja, je moet gewoon leuke dingen blijven doen en gezond eten en gezonde leefstijl blijven houden. Maar ik hoorde jou net ook zeggen, ja, als dit proces al jaren duurt, dan kan het ook heel lastig zijn om die motivatie hoog te houden. Of juist dus niet bij de pakken neer te gaan zitten en denk, ja, het lukt toch allemaal niet meer. Ja, hoe pak jij dat aan als mensen in die fase zitten, zeg maar, en ze komen bij jou?
Ja, het is vooral eerst een stukje acceptatie. Heel vaak vechten ze tegen het gevoel van, hey, dat moet allemaal lukken en ik heb mijn motivatie niet. En dan gaan ze ook nog boos worden op zichzelf. Terwijl jij natuurlijk een stukje acceptatie ook hebt van, oké, het is gewoon een KUT. We kunnen er weinig aan doen. Ik doe mijn best, maar het is gewoon heel erg lastig. Vanuit die acceptatie en die rust eigenlijk, kun je nu verder naar de motivatie.
Ja, en ja, hoe reageren mensen op jouw adviezen?
Ja, over het algemeen positief. Want juist omdat het ook geen dieet is of geen hele strikte dingen zijn als heel veel supplementen en elke dag om 10 uur AFB doen, is het ook heel erg gangbaar. Kijk, het is gewoon eigenlijk gezond genoeg en gevarieerd eten wat ik al zei. Maar het zijn geen, je hoeft bijvoorbeeld geen maaltijden over te slaan. Je kan gewoon alle voedingsmiddelen kan je eten. Het is niet intermittent fasting. Het is eigenlijk heel gangbaar. Het is gewoon gezond eten en gezond leven eigenlijk. Dus het is geen dieet. En ja, dat hou je ook makkelijker vol natuurlijk. Gewoon een levensstijl in plaats van een dieet.
Ja. Ja, precies. Kijk, overgewicht en met name stevig overgewicht, obesitas, daarvan is bekend dat dat een negatief effect heeft op heel veel dingen in het leven. Van het lichaam tot aan geest, maar ook voor de vruchtbaarheid. Heb jij ook mensen met obesitas in jouw praktijk of met ernstig overgewicht die vanuit daar in het ziekenhuis gehoord hebben van ja, daar moet je eerst iets aan doen. Wil je je kans op dit fertiliteitstraject vergroten?
Ja, zeker. Bij de meeste ziekenhuizen wordt er inderdaad een BMI-grens van 35 of 30 aangehouden. En dat is in een zekere zin ook goed natuurlijk. Want we weten ook dat gewoon te veel vetmassa op zich kan al een negatieve invloed hebben op je vruchtbaarheid en ook de zwangerschap. Dus in die zin kan het ook minder veilig zijn om zwanger te worden met extreem overgewicht. Dus de gedachte erachter is logisch. Maar je voelt je natuurlijk zo machteloos als vrouw. Als jij een kindje wil en je moet afvallen, maar door omstandigheden lukt het niet. Dat is natuurlijk een heel frustrerend iets.
Ja, Ja, en dat lijkt me ook nog best ingewikkeld voor jou als diëtist.
Ja, het is echt een soort cirkeltje wat ik al zei. Kijk, mensen, vrouwen willen afvallen omdat ze dan natuurlijk hun gezondheid kunnen verbeteren, vruchtbaarheid kunnen verbeteren. Maar om af te kunnen vallen heb je die motivatie, heb je die positieve vibe eigenlijk nodig. En als de arts tegen jou zegt, ja, ga maar afvallen en het lukt niet. Ja, waar haal je dan die positiviteit vandaan? Dus dat is gewoon een hele lastige. Dus het is ook een stukje, ja, een flink stuk eigenlijk, mentale gezondheid, relatie met voeding, een stukje psychologie wat je ook meeneemt in je coaching.
Ja, en dan om op dat stukje stress nog heel even te blijven. Ja, dan kom je ook een beetje in de hoek soms van de alternatieve geneeswijze. Waar dan gezegd wordt van ja, dan moeten acupunctuur doen of met moxa staven over je buik gaan, et cetera. Heeft de alternatieve hoek iets te bieden voor mensen met een vruchtbaarheid?
Ja, als het echt gevaarlijke dingen zijn, als in hoog gedoseerde supplementen en echt van die super zware fertiliteitsmassages, dan is het gewoon echt gevaarlijk. Maar sommige dingen uit de alternatieve geneeshoek kunnen geen kwaad. Bijvoorbeeld meditatie, yoga met die sticks om je buik heen zwaaien. Het is echt never wetenschappelijk bewezen.
Mm-hmm.
Maar je hebt wel het placebo-effect. Als jij gelooft dat jij zwanger kan worden als iemand met zo'n moxa-stick boven je buik zwaait, dan kan het alsnog wel bijdragen aan die vruchtbaarheid en aan die kans op zwangerschap. Omdat je er gewoon in gelooft. En dat is vaak met alternatieve therapieën eigenlijk.
Ja.
Dat placebo-effect kan wel waardevol zijn, maar het moet natuurlijk niet schadelijk zijn
wat er
gedaan wordt.
Nee, precies. Nee, en dat zou ook nog iets kunnen betekenen voor self-care, zeg maar. Hè? Dus als je op een moment op de dag even de rust neemt voor een acupunctuur-sessie of zo'n moxa-sessie. Dat is natuurlijk ook even tijd voor jezelf. Maar het punt is natuurlijk wel dat er geld gevraagd wordt voor dit soort dingen. En ook niet te zuinig, zeg maar.
Ja.
Dus hoe sta je daarin, zeg maar?
Ja, ik kan daar best wel boos om worden. Want het is natuurlijk een super kwetsbare doelgroep die er alles voor doet om zwanger te worden. En hoe kan jij dan als zorgverlener eigenlijk iets aanbieden wat niet wetenschappelijk bewezen is? Waarom zou je die mensen misleiden en ook nog veel voor geld?
Ja, ja. Ja, wat denk je dat het antwoord is?
Ja, geld.
Ja. Nee, en wat mij gewoon heel erg fascineert bij dit onderwerp is dus inderdaad wat jij ook al een paar keer hebt gezegd. Die kwetsbare fase waarin je zit als individu, maar ook als stel, als je dus een kinderwens hebt.
Mm.
En ondanks dat je dan alle kennis en kunde kan hebben over, nou, misschien wetenschap of gezondheid, dat het toch beïnvloedbaar maakt voor andere dingen. Onder het mom van, ja, laten we dat dan ook maar proberen. Want ja, mocht het lukken, dan komt onze wens wel uit.
Ja, klopt. Je doet natuurlijk, als jij zo'n sterke wens hebt, doe je daar ook alles voor. En vroeger was dat natuurlijk veel beter gereguleerd. Dan ging je naar de huisarts en dan werd je doorgestuurd naar een coach met een fysieke praktijk of een hulpverlener of ja, een paramedisch specialist. Maar nu, iedereen kan zich coach noemen. Als jouw buurman zegt, nou, ik ben hormooncoach, dan kan hij gewoon op Instagram hormooncoach Henk aanmaken. En dan is hij hormooncoach en dan kan hij dus die kwetsbare doelgroep helpen. Terwijl, wat voor achtergrond heeft hij om überhaupt die kwetsbare doelgroep te kunnen helpen? En daar gaat het in mijn optiek gewoon heel erg fout tegenwoordig.
Ja, ja, precies, precies. Ja, en wat zouden we daar aan kunnen doen?
Zorg beter reguleren, wat ik zeg. Dat je altijd als coach samenwerking moet hebben met een ziekenhuis of een huisarts. Ik vroeger waren er bijvoorbeeld ook wel coaches, maar die hadden dan een fysieke praktijk. Die stonden in contact met de huisartsenpraktijk. Als psychologische hulp een trapje te hoog was, dan was er bijvoorbeeld wel een rouwcoach of een mental coach. Maar dat was allemaal veel beter gereguleerd. Nu kan letterlijk iedereen zich coach noemen.
Yeah.
En coach is ook geen beschermde titel. Dus iedereen, en nogmaals je buurman, kan zich zo noemen. En dat is gewoon kwalijk. En ik vind eigenlijk dat het beroep coach of de titel coach ook beschermd zou moeten zijn. En dat er een degelijke opleiding aan vooraf zou moeten gaan. En dat er gewoon kwaliteit geleverd wordt in plaats van dat iedereen maar alles kan leveren tegenwoordig.
Ja, ja. Want hier komen natuurlijk in dit thema komen meerdere dingen bij elkaar. Namelijk voeding. Daar zou je dan alle ins en outs van moeten weten om daar advies over te kunnen geven. Maar natuurlijk ook over het mentale proces en het hele coachingsvaardigheden die je zou moeten hebben voor dit moeilijke onderwerp.
Nee. Klopt. En dat gaat inderdaad fout. Kijk, je hebt natuurlijk als diëtist of als fysiotherapeut, als psycholoog, als arts, heb je niet voor niks van al gestudeerd. Hè? Het is niet dat we dat per se leuk vinden, maar het is gewoon nodig om mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Mm-hmm.
En ook mensen kunnen doorverwijzen. Als iemand bijvoorbeeld echt psychologisch echt in de put zit, ga ik niet zelf dingen bedenken, maar dan ga ik zeggen van, nee, heb je er wel eens over nagedacht om met iemand anders te praten, zoals een therapeut of een psycholoog, dan verwijs je ook door.
Ja, precies, precies. Ja, want is dat iets wat je wel vaak ook tegenkomt in je praktijk? Dat mensen eigenlijk vanuit die, nou, laten we het even zeggen, quick fix gedachte denken van, nou, ik ga een afspraak maken met Charlotte om mijn voeding te verbeteren, om zwanger te worden. Maar dat jij gedurende de behandeling er eigenlijk achter komt dat er heel veel meer speelt door het proces wat er al langere tijd bezig is. Hoe ziet dat eruit voor jou?
Ja, we zien inderdaad heel vaak vrouwen. Het is vooral vrouwen met ernstig overgewicht. En als diëtist kan je daar heel veel voor doen. Maar niemand wordt voor zijn lol te zwaar. Niemand ontwikkelt voor de lol morbide obesitas. Er zit altijd iets achter. En dat is vaak een psychologische component. En als diëtist kan je echt wel het mentale stukje meenemen. Maar ik ben geen psycholoog. Dus in dat soort gevallen, als ik echt zoiets heb van, nee, ik sta hier als diëtist machteloos, verwijs ik altijd door via de huisarts of naar een psycholoog.
Ja. Wie is nou jouw klant? Zijn dat mensen die achteraan in dat proces zitten of in het begin? Of ja, kun je daar iets over vertellen?
Ja, heel verschillend eigenlijk. Sommige vrouwen hebben nog geen kinderwens, maar willen alvast met hun vruchtbaarheid aan de slag, zodat ze straks, als ze bijvoorbeeld met de pil gaan stoppen of die kinderwens krijgen, dat ze dan makkelijker zwanger kunnen worden, of een betere vruchtbaarheid hebben. Aan de hele andere kant van het spectrum heb je inderdaad ook vrouwen die echt al in IVF zitten en die al van alles hebben geprobeerd en die nu pas denken van, hey, ik ga nu pas echt met mijn leefstijl aan de slag. Dus het is echt heel gevarieerd.
Ja, ja. En heb jij een voorkeur?
Ja, ik hou wel van een uitdaging. Dus ik vind het altijd heel leuk om mensen te begeleiden die echt heel veel dingen hebben geprobeerd en die nu pas met de leefstijl aan de slag gaan. Dus dat, ja, het vaak infertiliteitstrajecten. Dat soort vrouwen vind ik heel erg leuk om te begeleiden.
Ja, en want wij hebben het al een paar keer aangestipt, hè, dat mensen eigenlijk alles willen doen om die wensen uit te laten komen.
Binnen.
Maar wat er voor mij ook een klein beetje onder ligt, is een soort van het leven is maakbaar. Wat natuurlijk toch wel een beetje de trend is in onze huidige samenleving. En als je er maar hard genoeg voor werkt, dan kan het. En als het dan niet lukt, dan ligt het aan jezelf. Dat kan natuurlijk ook afstralen op zo'n kinderwens en het feit van, oké, ik moet er alles aan doen en als dat niet lukt, moet ik nog harder mijn best doen en nog meer geld in investeren. Wat zie jij, wat is jouw kijk daarop?
Ja, daar heb je inderdaad wel een mooi punt. Het is altijd, ja, dan kom je ook weer, sommige mensen hebben het ook over manifesteren en law of attraction en alles kunnen, weet je wel. Ja, dan trek je het mijzelf aan of dat soort dingen. En kijk, je kan natuurlijk heel veel doen. Je kan met je voeding aan de slag, met je stress, met je leefstijl. Je kan op de juiste momenten gemeenschap hebben. Je kan een fertiliteitstraject. Maar soms kan je gewoon geen kinderen krijgen. En dan, ja, dan is ook voor dat stukje acceptatie belangrijk. Van oké, het kan gewoon niet. Dus dan kan ik er, of ik kan er tegen gaan vechten. Of ik kan er mee, ja, vrede mee hebben. Dat is natuurlijk een belangrijk stukje ook.
Ja, ja. Heb jij in je praktijk wel eens mensen waar dat uiteindelijk het resultaat is van jullie traject, waardoor jij ook de behandeling dan stopt en doorverwijst? Of?
Niet per se. We hebben inderdaad wel vrouwen dat blijkt van, nou, dat het gewoon met de voeding en met leefstijl ook niet lukt. Maar dan is er vaak nog een onderliggende component als een hele stressvolle baan of een partner met wie het niet botert en dat soort dingen. Want wat ik ook al zei, door voeding en gezondheid alleen kan je niet zwanger worden. Je kan nog zo gezond eten, maar als jij gewoon geen seks hebt, ja, dan wordt het heel erg lastig.
Ja, precies, precies. Ja, of je zit al in zo'n traject, dan hoef je geen seks meer te hebben, dan wordt het voor je gedaan. Maar dan dat heeft natuurlijk weer heel veel andere gevolgen. Daar komt stress natuurlijk ook nog steeds om de hoek kijken. Je zei zojuist dat je met name vrouwen begeleidt, maar krijg je ook wel eens telefoontjes of mailtjes van mannen?
Ja, soms heb ik inderdaad mannen die geïnteresseerd zijn. Maar ik moet zeggen dat ik me daar nog niet specifiek op richt.
Ja.
Komt wel, maar nu eerst nog vrouwen en dan straks specialiseer ik me ook in mannen.
Ja, ja, ja. Ja, want is dit eigenlijk een taboe of niet?
Goeie vraag. Ik even over nadenken eigenlijk. Ik denk in zekere zin niet. Als jij ermee bezig bent, is het echt geen taboe om naar een diëtist te gaan.
Mm-hmm.
Maar voor heel veel mensen in hun omgeving, die zeggen, nou, ga je nou naar een diëtist om zwanger te worden? Want daar is toch weinig begrip voor soms, vanuit de omgeving.
Ja.
Dus in die zin kan je wel zeggen dat er nog een taboe op rust, eigenlijk.
Ja, en zou dat breder ook te maken kunnen hebben met dat het gewoon, als je een onvervulde kinderwens hebt, dat daar gewoon sowieso niet heel veel over gesproken wordt en dat lastig is?
Ja, heel erg lastig. Heel erg lastig. Het is inderdaad, het wordt gewoon van je verwacht eigenlijk. Als jij kinderen wil, dat je dan kinderen krijgt en dat het ook nog een beetje makkelijk gaat. En als je daar hulp bij nodig hebt, is het best wel, niet echt een taboe, maar er hangen wel taken en ogen aan. En ook vooral als jij in een fertiliteitstraject zit. De negativiteit die daarbij komt kijken, de negatieve gedachten, mentale gezondheid. Dat is wel een stukje wat veel vrouwen heel moeilijk vinden. Want als jij natuurlijk in zo'n IVF-traject zit, als voorbeeld, dan heb je een hele hoop dingen die je meemaakt. Je hebt inderdaad hormonen, echo, spuiten, slikken, dat soort dingen. En je omgeving kan er vaak weinig begrip voor hebben, omdat ze dat ook niet zelf mee hebben gemaakt. Dus het is heel moeilijk voor de omgeving om zich daarin in te kunnen leven. Dus je ziet ook een stukje eenzaamheid daarin bij de vrouwen die daarin moeten.
Ja, ja. En is dat ook een stukje wat jij oppakt in jouw traject?
Ja, ik adviseer vrouwen vaak op zoek te gaan naar steun vanuit gelijkgestemden. Dus Facebookgroepen, forums, misschien iets in de buurt of zo voor vrouwen met een nog onvervulde kinderwens. Dat ze vanuit daar wel die steun kunnen krijgen.
Ja, ja, precies, precies. Ja, want als we heel even inzoomen op jouw werk. Ja, kun je een beetje beschrijven hoe een traject eraan toe gaat, jouw behandelwijze, zeg maar, voor mensen die met voeding en vruchtbaarheid aan de slag willen?
Ja, goede vraag. Meestal voordat vrouwen bij mij gaan starten, is het eerst een intakeformulier. En daar staan natuurlijk allerlei vragen op over je voeding, over je gezondheid. Je mag ook je voeding bijhouden. En eigenlijk aan de klachten die de vrouwen ervaren, gaan we kijken van hé, wat kunnen mogelijke onderliggende oorzaken zijn die mogelijk kunnen leiden tot een verminderde vruchtbaarheid? Je bent natuurlijk geen arts, dus je kan geen diagnose stellen. Maar als jij ziet dat jouw cliënt alle stressfactoren heel hoog scoort, dan zou je kunnen zeggen van hey, stress lijkt mogelijk een rol te kunnen spelen bij jouw vruchtbaarheid. Dus dan ga je daar specifiek advies op geven. Maar we doen in de basis sowieso altijd voeding, beweging, slaap en stressvermindering. Want die heb je gewoon allemaal nodig. Wat ik ook in het begin zei, je kan nog zo gezond eten, elke dag sporten, weinig stress hebben. Maar als jij super slecht slaapt, dan gaat het alsnog invloed hebben op je gezondheid en dus ook op je vruchtbaarheid. Dus dat nemen we allemaal mee.
Ja, ja, precies. Ja, en als je dan een beetje een duidelijk beeld hebt van waar het allemaal aan zou kunnen liggen of waar je aan zou kunnen werken. Ben jij een diëtist die werkt echt met voedingsschema's en weekmenu's of hoe werkt dat?
Nee, we weten eigenlijk dat weekmenu's en weekplanners voor sommige mensen werken. Maar voor veel mensen is het te restrictief. Het is natuurlijk heel vervelend als jij 's avonds zin hebt in pasta met groenten en kip. En je moet volgens je schema bijvoorbeeld nasi gaan eten. Ja, dat is gewoon niet fijn. Dus in principe is het gewoon genoeg gezond en gevarieerd eten. Ik heb soms vrouwen die hebben echt behoefte aan een weekplanner of een weekmenu. Dan maak je die ook, maar in principe zeggen we vrije keuze om te eten wat je wil.
Ja.
Als ik natuurlijk tegen vrouwen zeg wat ze moeten eten, doe ik nooit echt, maar dat zou stress kunnen geven. En dat wil je zoveel mogelijk vermijden natuurlijk.
Ja, ja, precies, precies. Ja, want hoe lang begeleid jij doorgaans mensen in dit soort traject?
We beginnen meestal met 3 maanden.
Mm-hmm.
En sommige vrouwen willen nog verder, dus dan ga je nog naar 6 maanden of een jaar.
Ja, en je zei van dan zit er een intake, is daar dan onderdeel van. En dan op basis van die intake ga je kijken van waar kunnen we aan gaan tweaken. En hoe vaak spreek je dan mensen tijdens zo'n traject?
5 keer. Tussendoor heb je natuurlijk ook nog contact via de mail of de app of af en toe een belafspraak. Maar in principe heb je 5 consulten.
Uh-huh.
En vanuit daar ga je nog verder werken. Als vrouwen naar 5 consulten zeggen van hey, ik heb er niet alles uitgehaald wat erin zit. Of ik heb toch wat extra coaching nodig. Dan ga je weer verder met een nieuwe sessie eigenlijk en een nieuwe 3 maanden. En soms zeggen vrouwen van hey, of ik ben al zwanger of het gaat gewoon goed en ik kan er zelf mee verder. Dan houdt hij na 3 maanden op. Dus dat is ook per vrouw verschillend.
En we hadden het zojuist ook over gewicht. Maar is dat dan ook specifiek een resultaatdoel wat vrouwen willen stellen, zeg maar? Ik wil met hulp van jou bijvoorbeeld 10 of 15 kilo afvallen. Of gaat het echt meer over gedragsdoelen zoals, ik wil gewoon elke dag fruit eten of ik wil elke dag meer vezels eten. Hoe zie je dat?
Ja, goede vraag. De meeste vrouwen kopen natuurlijk bij mij vanuit naar overgewicht en afvallen. Want die hebben van het ziekenhuis vaak gehoord dat ze moeten afvallen. Maar afvallen is natuurlijk zo'n abstract doel. Ja, ik wil afvallen, maar hoe doe je dat dan? Dus je maakt het heel klein. Dus oké, ik wil meer fruit eten. Of überhaupt afvallen, zonder eten, meer fruit eten. Oké, dus ga ik elke dag bij mijn ontbijt eten een banaan. En tussendoor tot 1 uurtje of 4 eet ik nog een appel. Zo specifiek ga je ze dus maken. Dus het zijn hele kleine dingen eigenlijk waar je mee werkt.
Ja, en met dan uiteindelijk voor de vrouwen hopelijk het resultaat van er is aan het eind van de rit of gedurende de rit gaat er wat gewicht af.
Ja, exact, exact. En gewichtsverlies is nooit echt een hoofddoel. Anders kan je natuurlijk zeggen, stop maar met eten, dan val je ook af. Je hebt natuurlijk een verschil tussen gezond afvallen, wat wij dan doen, en ongezond afvallen, als een kwestie-eet en kuren en dat soort dingen. Als jij op een ongezonde manier afvalt, val je snel af, maar het gaat ten koste van je hormonen. En die hormoonbalans is natuurlijk super belangrijk als jij zwanger bent. Dus als jij gezond en laten we zeggen wat langzamer afvalt, We gaan het altijd met behoud van je hormonen, die je zo hard nodig hebt bij je vruchtbaarheid. Dus daarom focussen we vooral op gezondheid en gezond afvallen en niet op gewicht van nou bam, gewicht naar beneden en klaar. Want dan kom je er niet.
Precies. Ja, want daar zeg je iets. Die hormonen die zijn gewoon super belangrijk. Maar als ik er dan zo even over nadenk. Stel je hebt overgewicht, dan is er iets. Je hebt flink overgewicht. Dan zijn die hormonen vaak een beetje in de war. Maar stel je komt in zo'n IVF-traject. Dan krijg je ook nog eens hormonen toegediend. Ja, wat gebeurt er allemaal in zo'n lichaam? En heeft dat niet dan ook nog effect op je gewicht?
Ja, zeker. Zeker. Dat is eigenlijk het verdrietige aan die fertiliteitstrajecten. Je krijgt inderdaad hormonen toegediend. Die kunnen zorgen voor gewichtstoename. En dat is heel erg lastig. Want je moet natuurlijk afvallen. Maar tegelijkertijd heb je hormonen die je gewichtstoename kunnen stimuleren. Dus dat is een heel machteloos gevoel. En soms kan je er niet even opeten. Als jij echt heel gevoelig bent voor die medicatie en je komt er echt van aan, dan kan je bij wijze van spreken stoppen met eten. Maar dan kan je alsnog gewoon problemen hebben met je gewicht. Dus in die zin richten we ons dan vooral op de dingen die je wel kan doen. Mm-hmm. Je kan altijd je bloedsuikerspiegel stabiel houden. Je kan altijd je stress verminderen. Je kan altijd beter slapen. Dus dan richten we ons vooral daarop.
Ja, dus dan uiteindelijk komt het er toch gewoon weer een beetje op neer dat het gewoon een hele holistische kijk is op de cliënt, de klant en zijn of haar leven. Door in de breedte aan de slag te gaan met je gezondheid.
Ja, dat zeg je goed inderdaad. Met voeding alleen kom je er niet. Dus je moet eigenlijk alle leefstijlfactoren meenemen.
Ja. Maar merk je dan ook bij, dat is een beetje invulling van mij hoor, maar merk je dan ook bij vrouwen dat de focus dan toch altijd op voeding ligt? Dat ze daar zo gefixeerd, gefocust op zijn?
Ja, niet per se voeding, maar vooral gewicht. Gewicht is echt een dingetje. Soms spreek je bijvoorbeeld vrouwen die hebben dan geen darmklachten meer, beter huid, sterker haar, beter humeur, meer energie. En dan komen ze bij me. Hoe ging het? Ja, slecht, want ik ben er niet afgevallen. Terwijl ze zoveel klachten hebben verminderd.
Ja.
Dus dat gewicht is een heel hardnekkig dingetje. En dat komt gewoon puur die dieetcultuur. Alles draait om je gewicht en niet hoe je op dat gewicht komt, zeg maar. Dus dat is ook heel erg lastig.
Ja, en dan wil ik je tot slot ook nog wel vragen, hè? Want je kent de afsluiting van de podcast. Ja, welke tips zou jij de luisteraar willen meegeven met een kinderwens op het gebied van leefstijl?
Nou, als jij een kinderwens hebt, is het belangrijk om met z'n 3G's te eten. Dus genoeg, gezond en gevarieerd. Eet genoeg macronutriënten, eiwitten, koolhydraten, vetten, micronutriënten, vitamines en mineralen. En hoe je dat heel makkelijk kan doen, is je hoofdmaaltijden volledig maken. Dus elke hoofdmaaltijd moet eigenlijk 5 dingen bevatten. En dat zijn langzame koolhydraten, gezonde vetten, eiwitten, vitamines en mineralen. Als je dat toepast in je hoofdmaaltijden, dan eet je volwaardig. En dat helpt ook je hormonen en je lichaam en je gezondheid en je vruchtbaarheid en je zwangerschapskans. Dat is een hele belangrijke. Daarnaast is ook je darmgezondheid belangrijk. Hoe gezonder jouw darmen zijn, hoe gezonder jij bent. En voor je darm is het heel belangrijk om genoeg vezels te eten. Minimaal 30 gram per dag, dat zeg ik ook nog even extra, want de meeste Nederlandse vrouwen en ook mannen eten te weinig vezels, terwijl vezels super belangrijk zijn. Dus daarom echt die vezels, echt proberen maar niet 30 gram te komen.
Ja, mooi. Ja, en dan voor de mensen die wat minder in het onderwerp zitten, langzame koolhydraten, wat zijn dat voor producten bijvoorbeeld?
Dat zijn bronnen van koolhydraten die de bloedsuikerspiegel stabieler houden, dus die niet zorgen voor een erg piek. En dat zijn groenten, fruit, volkorenproducten, havermout, quinoa, notenzaden, pitten, bonen, peulvruchten, dat soort dingen.
Oh ja, precies. En als je die eet, dan eet je ook lekker veel vezels.
Ja, langzame koolhydraten zijn eigenlijk vezels en vice versa.
Ja, top. Welke tip heb je voor professionals? Dus voor jouw collega, diëtisten of gewichtsconsulenten die mensen met een kinderwens tegenkomen in hun praktijk?
Ja, ik denk de belangrijkste tip is besef dat je met een hele kwetsbare doelgroep werkt en handel daar ook naar. Dat is een hele belangrijke.
Ja, want en hoe ziet dat eruit in de praktijk? Want het klinkt heel logisch, maar wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat het niet altijd gewoon even leuk minder eten, meer bewegen is, maar dat er echt heel veel achter gaat. En als het niet lukt bij vrouwen om gewicht te verliezen, dat er heel veel achter kan gaan en dat je soms ook door mag verwijzen. Dat je soms doorverwijst naar andere paramedisch specialisten, naar artsen, naar gynaecologen. Dus het is echt niet alleen maar leuk, even consult, gaan we minder eten, gezonder eten, meer sporten. Maar er zit heel veel achter, heel veel diepte. Dus het is heel belangrijk om die doelgroep ook gewoon echt als zo te zien. Van het is meer dan de gezonde, persoon die gewoon even 5 kilo wil afvallen en die gezonder wil zijn. Er zit heel veel achter, dus hou daar alsjeblieft ook rekening mee.
Ja, precies, precies. Ja, want dan kom ik ook een beetje op het einde. Dat schiet me dan ook nu te binnen, want jij bent heel actief op Instagram. Daar ken ik jou van, hè? @voedingswetenschappen.
Yes.
Ja, want wat je zei, je hebt het over een kwetsbare doelgroep. En er wordt van alles gezegd en geschreven over voeding en vruchtbaarheid. Ja, hoe speel je daarop in en hou je daar rekening mee op jouw eigen Instagram-account?
Ja, nuance aanbrengen. Ik breng altijd nuance aan in de dingen die ik zeg. Net zoals met die studie met die noot waar ik het net over had. Ik heb hem gepost van, hey, dames, geef je man elke dag een handje noten. En weer een beetje clickbait van, hey, interessant, wat is dat? Maar daaronder leg ik altijd uit van, oké, onderzoek, maar dit, maar dat. Dus je brengt altijd als diëtist een wetenschappelijke nuance aan die je bij sommige andere, ja, gewichtscoaches, voedingscoaches, hormooncoaches soms mist.
Ja, ja, precies, precies. Ja, want dat doe je inderdaad heel mooi. Dat valt me inderdaad elke keer op als ik je post lees, dat er altijd heel veel nuance in zit. Dus, nou ja, en sowieso voor iedereen een tip om jou te gaan volgen op Instagram, @voedingswetenschapper. Ja, krijg jij ook regelmatig DM's van mensen die met jou in discussie willen over voeding of die specifieke vragen hebben? Of, ja, hoe gaat dat?
Ja, inderdaad. Ik heb een aantal potentiële cliënten of volgers die gewoon vragen hebben. Daar ga je nog wel lekker mee in gesprek. Maar soms krijg je ook wel een flinke aanval van een bepaalde, ja, ortomoleculair therapeuten of therapeuten uit de alternatieve hulp, die het dan niet eens met je zijn en die dan echt in de aanval gaan. Dat is soms wel eens lastig, want ja, ik wil natuurlijk, iedereen mag natuurlijk gewoon zijn mening hebben en daarin verder gaan, maar soms is het wel eens lastig om dan, hè, wetenschap versus alternatieve geneeswijze, om daar een soort van, ja, vrede in te hebben met z'n tweeën.
Ja, ja. Ja, nee, dat vind ik ook wel echt een uitdaging om daarmee in gesprek te gaan en te blijven. Want wat ik gewoon wel heel lastig in vind, als iemand feitenvrij gaat redeneren, dan vind ik het best wel lastig om daar dan in, nou ja, een tegenantwoord op te geven. Want als je echt op zo'n ander niveau je eigen waarheid hebt, terwijl ik uitga van een aantal feiten waarvan we gewoon weten dat het zo is, weet je wel. Ik bedoel, het leven heeft gewoon een aantal feiten, maar als je zelfs die gaat ontkennen, ja, hoe moeten we dan in gesprek komen?
Nou, precies, precies. En er is een mooie quote, dat heet volgens mij, don't argue with fools. En daar hou ik het dan soms ook gewoon bij.
Ja, 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 precies. Ja, maar het voelt soms toch nog wel een beetje als vechten tegen de bierkaai. Hoe sta jij daarin?
Ja, ja, soms is het net alsof je met je emmertje water in de zee terugbrengt, inderdaad. Maar er is inderdaad wel ook steeds meer nieuwe accounts die echt een tegengeluid laten horen van, hey, baseer je alsjeblieft op de wetenschap, als je altijd advies vraagt, vraag altijd bij diegene af, waar komt je advies vandaan? Waar is het op gebaseerd? Dus er komt steeds meer een tegenbeweging. En dat vind ik echt supergoed om te zien. Dus daar moeten we vooral mee verder gaan.
Ja, mooi. Hey, dat is een mooie afsluiter van ons gesprek. Dank je wel voor je tijd en energie, je uitleg. Weer wat geleerd vandaag. Dat zal dan ook vast gelden voor de luisteraar. Dus enorm bedankt daarvoor.
Ja, helemaal goed, graag gedaan. Ik vond het echt hartstikke leuk. En ik hoop dat we de mensen verder hebben kunnen helpen.
Yes, precies. Hey, ik ga je blijven volgen. We blijven online in contact.
Yes.
En nogmaals dank voor vandaag.
Ja, helemaal goed, graag gedaan.
Hey, doeg doeg.
Doei doei.
Je luisterde alweer naar aflevering 45 van de Leefstijl Lab podcast. Ik ging vandaag in gesprek met Charlotte den Boer, een enthousiaste diëtiste die vrouwen begeleidt met hun voeding en leefstijl, om daarmee hun kans om een zwangerschap te vergroten. Nu ik toch je aandacht heb, is het tijd voor wat huishoudelijke mededelingen. Ik ben me momenteel aan het verdiepen in de mogelijkheden om het bereik van deze podcast te vergroten. Ook ben ik aan het onderzoeken of een betaald abonnement zou passen bij deze podcast, net als eventuele sponsoring. Wil je hierover meedenken? Vul dan alsjeblieft de beide polls in die horen bij deze aflevering. Daarnaast help je me alvast enorm door deze podcast te volgen. Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwe afleveringen. Helemaal super als je deze podcast een paar sterren wil geven op Spotify. Dank alvast. Heb je ideeën over sponsoring en abonnementen? Of wil je samenwerken? Stuur dan een mail naar info@leefstijllab.nl. Het is tijd voor een korte zomerbreak. Daarna ben ik terug met seizoen 7 van deze podcast. Fijne zomer, tot snel.